Vanaf morgen begint de vierde week van de Psalmen Challenge, waarin we met elkaar en nog 7 andere gemeenten onderweg zijn. En als voortrekkers van dat project zijn en waren we natuurlijk ook wel benieuwd naar de luistercijfers. En laat het nou zo zijn dat afgelopen vrijdag het dak van de 10.000ste gedownloade podcast werd bereikt. Ja, dat is natuurlijk toch wel bijzonder. Je zou kunnen zeggen 10.000 redenen tot dankbaarheid. Vandaag lezen we Psalm 19. En ik moet zeggen, ik kan niet ontkennen dat ik die psalm deze week niet kon voorbereiden en bestuderen zonder dat bijzondere licht van de gebeurtenissen van deze week die heel ons land in de greep hielden. De ontwikkelingen bij het talentenprogramma The Voice. Wat roept het verlangen op om gehoord te worden en gezien te worden? Die strijd om de kijkcijfers te winnen, het beste programma te maken. Het machtsgevoel als talent ontdekt te worden. Wat roept dat allemaal op? Die kick van ontastbaar zijn en de daarmee gepaardgaande, kennelijk bestaande wellust, seksuele wellust naar afhankelijke anderen. En hoe duizelingwekkend is de val van hen die eerst als idool vereerd werden en nu worden uitgekotst. Want de samenleving oordeelt snel en snoeihard. Wat zou deze psalm daarover te zeggen hebben? Een prachtige blauwe hemel met wat schaapjeswolken kan hooggestemde gevoelens oproepen. Net als een heldere sterrenhemel in de nacht. En bij een prachtige opgaande of ondergaande zon kun je inderdaad de meest lyrische gedachten krijgen. De psalmdichter gebruikt hier een taal die heel dicht staat bij Babylonische en ook Egyptische gedichten. Maar wel met één verschil. In die gedichten worden de hemel, de zon en de maan zelf als goden goddelijk bejubeld. Terwijl de psalmdichter van hen beslist geen idolen maakt. Ze roemen niet zichzelf en ze worden niet aanbeden. Maar ze spreken, ze vertellen het door, over heel de aarde tot in alle uithoeken, dat er een God is, een schepper die alles heeft gemaakt. Maar bovendien maakt de psalmdichter daar ook nog een kanttekening bij. Want hij zegt, eigenlijk wordt er helemaal niets gezegd, geen woord gehoord. De schepping, de zon, de maan, de hemel, ze zijn geen openbaringsbron. Ze zijn prachtig, indrukwekkend, maar uiteindelijk zeggen ze niets. Ze brengen hooguit het besef voort dat er wel iets moet zijn, zoals zoveel in deze tijd hun levensbeschouwing verwoorden. Het beroemde ietsisme. Om van God te weten, zal hij zich eerst aan jou moeten hebben bekendgemaakt. Pas als je weet, hebt van God, kun je de hemel en de schepping zien als iets wat hem openbaart. Want laten we wel wezen, vaak ziet de hemel er helemaal niet zo prachtig uit. Als alles bedekt is met vulkaanstof, omdat er net een vulkaanuitbarsting is geweest op jouw eiland, dan is de hemel ronduit lelijk. En als de lucht door de alle zware industrie om je heen geel is en ondoordringbaar en ze stinkt, en je kinderen nu al longaandoeningen hebben, dan is die hemel helemaal niet zo fraai. En als de lucht zwart is van de bommenwerpers, omdat het oorlog is, evenmin. En ook die prachtige aarde die heeft vaak een veel te rommelige aanblik om daarover te kunnen dichten en te jubelen. Als de woestijndroogte jouw oogst verwoest, dan ben je niet zo blij met die opkomende zon, elke dag weer opnieuw. En het ietsisme houdt vanuit dat perspectief natuurlijk helemaal geen stand. Het is dan ook verre van wat de psalmist hier wil zeggen. Want plotseling is hij uitgepraat over de hemel en de aarde, de schepping, en vervolgt in die overstap dan ook met een andere godsnaam. Wordt in het eerste gedeelte gesproken over El, het algemene woord voor God, een God, wat algemeen bekend was ook in die tijd. In het tweede deel wordt gesproken over Yahweh. Het gaat de psalmist niet over een God, maar het gaat hem om die God, die ene God. Die ene God die zijn naam heeft verbonden aan dat kleine volkje destijds wat ooit begon met één mens, de nomade Abraham. Die God die heeft zich bekendgemaakt aan dat volk door op de eerste plaats op te staan tegen het grote idool van die tijd. De farao van Egypte. Degene die dacht dat hij alles kon maken en kon beschikken over mensenlevens die tot slaaf waren gemaakt. Hij heeft zich bekendgemaakt aan dat volk door dat slavenvolkje te bevrijden uit de greep van dat idool. Hij heeft zich bekendgemaakt door dat volkje eenmaal bevrijd ook een bevrijdend woord mee te geven. De Torah. De Torah wordt in de psalm vertaald met wet. Maar dan moeten we zeker niet denken aan een wet die ons vertelt waar tot welke grens we kunnen gaan. Die we voelen als een juk van waar heb ik nog ruimte om iets te ritselen. Nee, deze Torah wil zeggen, nu ik jou bevrijd heb, wil ik je ook laten zien hoe je niet weer terugkeert in slavernij. Maak geen idolen om weer slaaf van te worden, daar begint het mee. Zorg goed voor elkaar, want dan heeft iedereen genoeg. Wees trouw aan elkaar, want zo blijf je een hechte familie. En gun elkaar het leven in alle ruimte en alle opzichten. Want met mijn liefde en zorg voor jullie allemaal hoef je niet jaloers te zijn. Het zijn die woorden waarmee Yahweh zijn liefde voor de hele wereld heeft geopenbaard. Ja, ze geldt voor de hele mensheid. Maar destijds in dat ene verhaal werd dat ene kleine volkje voor het eerst, als eerste geroepen om vanuit die liefde te leven. En wie deze woorden van Yahweh zo verstaat, kan ze inderdaad beschouwen als begeerlijker dan goud. Ja, zelfs dan het fijnste goud. En begeerlijker en zoeter dan honing. Ja, zelfs de honing vers uit de raad. Met die uitspraak maakt de psalmist een knipoog naar een verhaal uit het boek Rechters. Dat vertelt over een uiterst rommelige tijd toen Israël nog geen koning had. Simson was door Yahweh uitgekozen om het volk weer eens uit een benarde situatie te halen. En daar was grote lichamelijke kracht voor nodig. En Simson, gewijd aan God, levend als een Nazireër, zonder wijn, met ongeknipte haren, hij kreeg die lichamelijke kracht. En toen hij een keer onderweg was om een meisje uit een of ander dorp ten huwelijk te gaan vragen, toen kwam er een leeuw op zijn pad. Maar Simson was zo sterk dat hij die leeuw verscheurde in plaats van andersom. Daar heeft hij nooit iets over gezegd. En toen hij later opnieuw dezelfde route aflegde, maar dan met zijn ouders om daadwerkelijk met dat meisje te trouwen, toen zag hij wat er over was van die leeuw, van dat karkas. En wat bleek, daar had zich een bijennest gevormd met een volle, verrukkelijke honingraad. En Simson pakt die honingraad weg, snoept ervan, smult ervan en geeft zijn ouders er ook wat van. Maar hij zegt niet waar die honing vandaan komt. Maar op de bruiloft zelf, misschien voelt hij zich toch niet zo gewaardeerd als vreemdeling die iemand uit de familie kwam trouwen, houdt Simpson het niet meer. Hij heeft zo'n geweldige stunt uitgehaald en hij kan het niet laten om daar gebruik van te maken, om indruk te maken. En hij geeft de bruidsjonkers een raadseltje op. Het is sterk en verslindt altijd. Nu biedt het een maal van zoetigheid. Wat is dat? Rara. En als ze het niet raden, dan moeten ze hem een hele garderobe geven. Als ze het wel raden, zou hij dat wel willen doen natuurlijk. Wat is zoeter dan honing? Roepen de bruidsjonkers even later, tot zijn grote schrik. Als ze Simpsons bruid met geweld hebben gedwongen om hem het raadsel te ontfutselen. En Simpson heeft inderdaad aan haar het hele verhaal van de leeuw en de honing verteld. En daarmee heeft hij het geheim van zijn roeping te grabbel gegooid. Het verlangen om te worden bewonderd, een idool te zijn, die dit uit eigen kracht had gedaan, was hem te groot. Het is natuurlijk een retorische vraag, hè? Wat is er zoeter dan honing? En het antwoord daarop moet normaal gesproken nee zijn, niets. Maar de psalmist is het daar niet mee eens. Hij zegt integendeel. De woorden van God, van Yahweh, gebaseerd op zijn liefde, die zijn wel degelijk zoeter dan honing. Zelfs de honing die direct uit de honingraad komt. Die woorden die zijn bestendig, die zijn betrouwbaar, ze zijn rechtvaardig en waarachtig. En ze doorstaan alles wat het leven bedreigt. Ze bieden wijsheid. En de psalmist die weet dat hij dat nodig heeft om erdoor gevormd te worden. Ik laat me erdoor gezeggen, roept hij uit. Hij beseft dat hij een instantie nodig heeft buiten hemzelf. Een liefdevolle, betrouwbare instantie die hem op de goede plaats in het leven houdt. Niet om hem te kleineren, maar om hem te leren niet te leven ten koste van anderen. Daartegen wil hij worden beschermd. Tegen de verleiding tot macht, het voetstuk, de idolatrie, de gedachte dat niemand hem iets kan maken. Op de goede plaats in het leven gehouden worden betekent ook beschermd worden tegen de neiging om anderen op een voetstuk te plaatsen, idolen van hen te maken, hen te vereren, die zich daardoor onaantastbaar gaan wanen, met alle gevolgen van dien. En tegenover gewone mensen is het veel gemakkelijker om mild te oordelen en vergevingsgezind te zijn als ze struikelen. En daartoe worden wij ook aangespoord. Door Jezus zelf, die Gods woord is en zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. Ook wij hebben een geheimnis dat we niet moeten verkwanselen. Gods liefde in Jezus maakt dat ook wij verlangen naar een leven waarin we niet zelf naam maken, maar Gods naam hoog houden, heiligen. Tijdens de Bijbelstudie in Silo bestuderen we samen het gebed Het Onze Vader, dat ook een Joods gebed is. En bij de bede Uw naam worden geheiligd, leerden we dat de Joodse uitleg van deze bede is dat ik zo leef dat mijn naaste God gaat liefhebben omwille van mij. Dat is de meest inspirerende en aansporende aansporing die ik ooit heb gehoord. En als ik naar de afgelopen tijd van mijn leven kijk en naar mijn gedragingen en ik leg ze langs die vraag, dan moet mijn antwoord zijn dat ik daar in een hoop opzichten op hoop, maar dat er zeker ook momenten zijn waarbij ik zeker weet dat dat niet gebeurde. En toch zou ik zo de laatste woorden van deze psalm willen uitleggen. Laten de woorden van mijn mond en de overpeinzingen van mijn hart ertoe leiden dat mijn naaste u gaat liefhebben, God. Want er is niets wat u zo bekoren kan dan dat ieder mens bij u thuis komt. Uw liefde is daar immers op uit om elk mens thuis te brengen bij u. Amen.